De vorige keer, broeders en zusters, zijn wij geëindigd in Johannes 18 bij de uitspraak van vers 37. Vers 36 en 37, schitterende woorden, duidelijke woorden ook. Waar Pilatus vraagt aan de Heer Jezus of hij misschien koning der Joden is. En de Heer Jezus antwoordt in vers 36. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld waren, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik de Joden niet waren overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Waarmee de Heer dus wel zegt koning te zijn, dat wat zullen zijn, echter niet over de Joden. En voor zover hij dienaren heeft, stel dat hij een koninkrijk zou hebben, hier, hè, toch, dan zou je dienaren gehad hebben, maar die dienaren zijn in ieder geval niet de Joden, daar staat erbij. Dan zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik aan de Joden niet waren overgeleverd. En het antwoord op de vraag, zijt gij de koning der Joden, is dus uiteindelijk gewoon, op verschillende manieren, nee. Toch? En hoe het dan wel zit? Wel, hij zegt, nu is mijn koninkrijk niet van hier. Dan is het niet bij de Joden, maar, even snel, maar bij een ander volk. Dat had de Heer een paar dagen tevoren gezegd in Matthäus 21. Waren we dan vorige keer eigenlijk of niet? Ik haal die woorden graag aan, omdat ze zo duidelijk zijn. Matthäus 21, waar de Heer zegt in vers 43... Daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Dat wil zeggen, dat wel zijn vruchten voortbrengt. Naar aanleiding van deze gelijkenis over de boze wijngaardeniers. Dat wil zeggen, de Heer zegt in Johannes 18, nu is mijn koninkrijk niet van hier, dan is het niet bij de Joden, maar blijkbaar bij zo'n ander volk, want dat had de Heer zelfs gezegd. Paulus volgt de woorden van Mozes overigens in Romeinen hoofdstuk 10 en 11 en zegt het zou gegeven worden aan een onverstandig volk, namelijk aan een heidensvolk, namelijk aan Lo Ami. Een volk dat Lo Ami is. En uiteindelijk besluiten wij, dat er staat, nu is mijn koninkrijk niet van hier, dan zeggen wij, nou ja, het is een hemels koninkrijk. En dat is natuurlijk wel zo, maar in het licht van die andere uitspraken die ik zo snel even aanhaal nu, er zijn er nog zo wat, nog een paar, maar in het licht van die uitspraken zou je toch ook ergens op aarde moeten zoeken, het een sluit het ander inderdaad niet uit. Dat is niet noodzakelijk een tegenstrijdigheid. Ik neem meestal de Hebreeënbrief als standaard, omdat in de Hebreeënbrief besproken wordt over een troon waarop de Heer Jezus gezeten is, als koning, maar in het bijzonder als hogepriester. En koning, na de ordening van Melchizedek. En wij worden opgeroepen om tot hem te naderen, tot de troon der genade. En uitdrukkelijk in te gaan in het heiligdom dat niet met handen gemaakt is, namelijk in de hemel zelf. Met de woorden uit Hebreeën hoofdstuk 9. Dan is het dus een hemels koninkrijk, en het is zo. Zoals Efeze dat ook zegt, we zijn met Christus opgewekt en gezet in de hemel. Dan is het hemels. Maar diezelfde Hebreeënbrief die zegt, laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan tot die troon der genade. En dus, dus achter het voorhangsel in de hemel zelf. Diezelfde Hebreeënbrief eindigt met de bekende praktische toepassing, zeg ik altijd. Want ja, je kan nou eenmaal niet naar de hemel lopen. Daar staat wat er de aardse consequenties van zijn. Namelijk, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Niet opdat we zijn heerlijkheid zouden delen in de hemel, maar opdat wij hier op aarde zijn smaadheid zouden dragen, buiten de legerplaats. En volgens alle commentatoren is de legerplaats uit Hebreeën 13 in de eerste plaats Jeruzalem, zo letterlijk mogelijk. En iets breder verband wordt het dus Jodendom en daarmee het Joodse volk. En dan heb je het hele verhaal weer. Daar horen wij niet bij, daar staan wij buiten. Wij zijn dienaren van de Heer Jezus Christus. En als hij op aarde zijn koninkrijk had willen hebben, dan zou hij ons gebruiken, opdat hij aan de Joden niet zou zijn overgeleverd. Dat is ook zo. En als hij ons zal gebruiken voor dat doel in de toekomst, betekent dat in de eerste plaats dat door de gemeente, door u en mij in ieder geval het evangelie, het woord Gods, maar het evangelie dus gepredikt zal worden aan de Joden, in de hoop dat ze tot geloof komen, dan zijn ze geen Joden meer. Niet naar die maatstaven althans. Hebben die nog? Dus het wordt heel kort door de bocht deze keer, maar langs de brand moet dat natuurlijk toch een beetje kunnen. Maar waar het gaat om de aardse bediening van de Heer Jezus, wijs ik er in de eerste plaats op dat hij nooit enige troonsrechten geclaimd heeft en dat voor zover men hem als koning beschouwde, trok hij zich er niets van aan. Je weet wel, Jezus, gij zoon Davids, maar hij liet het voor wat het was. Hij heeft dat nooit geclaimd, niettemin was algemeen bekend blijkbaar dat hij erfgenaam was van de troon van David, voor wat dat waard was dan, hè? Na zoveel 100 jaar, denk ik altijd. Maar goed. Maar dat heeft hij nooit gedaan. En dit soort beschuldigingen die slaan natuurlijk helemaal nergens op. Maar men moest natuurlijk wat hebben om hem te veroordelen. En daarom wordt van dit punt iets gemaakt. Omdat het natuurlijk een politieke claim is. En als de Heer Jezus koning zou moeten zijn, waar dan ook, binnen het Romeinse Rijk, dan zou hij meteen de keizer en dus ook de stadhouder van de keizer, Pilatus, tegenover zich vinden. Dat leidde dus uiteindelijk tot zijn kruisiging. Zoals uit het volgende hoofdstuk ook blijkt. Maar wanneer we vragen wat deed de Heer Jezus dan wel hier op aarde, dan zijn we ons bewust dat er heel wat theorieën over in omloop zijn. Er zal van alles beschuldigd, kun je wel zeggen. Maar het is hier duidelijk genoeg. De Heer zegt in vers 37... op de vraag, zijt gij dan een koning? Hij had het dus goed begrepen. Toch een koning, maar niet hier, maar ergens anders. Zijt gij dan een koning? Antwoordt de Heer Jezus, dat laat ik voor uw rekening. Met de woorden, gij zegt dat ik koning ben. Zo van, dat zegt gij. Ik heb er niks van aan. En daarna, hiertoe ben ik geboren. En hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Opdat ik der waarheid getuigenis zou geven. Hetgeen niet een allesomvattende uitspraak is, denk ik. Hoewel het ook te verdedigen is dat het wel is. Maar goed. Maar het is in ieder geval een uitspraak met betrekking tot het leven van de Heer Jezus tot op dat moment. Begrijp je me goed? Wij vragen, ik heb altijd de bekende handboeken, onbekende handboeken, maar voor mij bekende handboeken van de Brand en Bijbelschool in gedachten. Niet waar? En daar staat dan in, gaat dan over de wat dan heet de vleeswording, de incarnatie van de Heer Jezus. Ik ben altijd ongelukkig met de term, maar vooruit. Maar dan vraagt men, waarom was dat? En dan krijg je antwoorden met schriftplaatsen erachter. Dat is echt goed spul. Trouwens, zuster, nou ik u zie.
Ja, sorry.
Ja. Volgens mij had ik ooit 4 of 5 van die rode mappen met de Scofield Bijbelcursus. Daarvan zijn die Brandpunt Bijbelschoolboeken afgeleid. Die liggen bij u thuis, als ik het goed heb. Ik vergeet het steeds, en het is ook stom om het nu te zeggen. Maar ik vergeet het al jaren en ik ben die dingen kwijt. En ik wil ze toch wel graag hebben. Maar goed, dat even terzijde. Je kan ze niet missen, wat zijn die rode multimappen. Nou goed. Ze zijn nog wel te koop, maar ja. Kent u dit niet? Door mijn vader uitgegeven, bewerkt eerst en uitgegeven.
Nee, ik heb zo.
Een stuk of 5 van die dingen. Ja. We hebben het daar nog over. Ik ga eerst verder. Maar daar staat dan in, waartoe werd hij mens? Want dan gaat het om, waartoe werd hij mens? En een van de antwoorden is natuurlijk die uit Hebreeën 1. Om te kunnen sterven. En een antwoord uit 1 Petrus is het, of is het 2 Petrus? Nee, 1 Petrus 4 geloof ik. Om ons een voorbeeld te kunnen nalaten. Ja, ik heb dringend die boeken nodig. Kan ik weer eens nakijken? Niet? Maar goed, dat soort dingen. Maar een antwoord is ook, ik weet niet of dat erin staat, maar één antwoord moet dus ook zijn om de waarheid getuigenis te geven. Want dat zegt de Heer hier zelf. Nou ja, je kunt zeggen, en hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Want dat zegt hij ook bij gelegenheid, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Maar hier staat, ik ben gekomen om der waarheid getuigenis te geven. Dat wil zeggen om te getuigen van de waarheid en daarmee van het woord Gods. Dat wil zeggen het geschreven woord Gods, de oud-testamentische geschriften. Dat schijnt niet erg bekend te zijn, maar niettemin is het dat wat de Heer Jezus daadwerkelijk deed. Daarom wordt er ook weinig over vermeld, denk ik. Door de evangelisten, dat wil zeggen in de evangeliën, omdat er van dat front dus eigenlijk geen nieuws is. Wat hij predikte was gewoon de oud-testamentische schriften. Met als conclusie Dat het koninkrijk der hemelen dan wel het koninkrijk gods was nabijgekomen. En dat dus de Messias zo langzamerhand ergens moest zijn. En de laatste conclusie is dat de Heer Jezus dat zou zijn. Maar de prediking is de prediking van de schriften. En als de Heer Jezus dus zegt, het koninkrijk zal van u weggenomen worden, zal gegeven worden aan een ander volk, dan baseert hij zich natuurlijk, net als de apostel Paulus in Romeinen 10 en 11, gewoon op de uitspraken via Mozes. En Jesaja, enzovoort. Staat gewoon zwart op wit in het Oude Testament. Dat is waar het over gaat. Het is niet echt wat nieuws. Alleen men wist het niet, maar dat is in onze dagen nog steeds zo. Komt vaak genoeg tegen dat christenen zeggen, God, dat heb ik nou nog nooit gehoord. Dan zeg ik, ja, dat is mijn schuld ook niet. Denk ik wel, ja, denk ik wel. Hoop ik maar tenminste dat het zo is. He? Dat heb ik nou nog nooit gehoord, ja, ja. Daar heb je het nou juist, hè. Het is maar een stukje van de Bijbel, een deel wat men er zelf uithaalt, enzovoort, en de rest laat men liggen, zodat wat men overhaalt is nog zwaar vertekend ook. Dat krijg je dan ook automatisch. Maar hiertoe ben ik in de wereld gekomen opdat ik der waarheid getuigenis zou geven. Als je alleen maar kwam om te sterven, had het geen pakken bij 33, 34 jaar hoeven duren. Toch? Maar het ging hierom, de waarheid getuigenis te geven. En daarna zegt hij, en ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Populair gezegd, ieder die de waarheid zoekt en aanhangt en waarachtig is, want dat is de betekenis van zo'n woord, komt vanzelf terecht bij de Heer Jezus. En dat is natuurlijk nu nog zo. En vanzelf, dan kun je het woord zelf daarin wel met een hoofdletter schrijven, maar in elk geval gebeurt het. Wanneer men de waarheid zoekt, komt men terecht bij de Heer Jezus Christus. Nou ja, doordat de Vader hem trekken en dat soort uitspraken die we eerder in het Johannes-evangelie gelezen hebben, maar niettemin gebeurt dat. En ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. En dat is nu nog zo natuurlijk. Hè? Om die waarheid ging het. Waarna Pilatus dus zegt, wat is waarheid? Dat is de bekende truc om eronder uit te komen en bovendien de bekende vraag van de filosofen in de hoop dat ze de rest van hun leven inkomsten kunnen verwerven uit het proberen een antwoord te geven, zogenaamd op deze vraag. Wat is waarheid? Zo van iedereen heeft zijn eigen waarheid. Filosofen zijn erin geslaagd om ons dat bij te brengen, dat iedereen zo zijn eigen waarheid heeft. Het is niet zo. Als dat zo is, heeft iedereen zijn eigen leugen. En anders zijn we het niet eens over de definitie van waarheid. Toch? En die zouden we moeten kennen, want die hoeven we niet eens te leren. De definitie van waarheid. Nee, dat is een gewetenskwestie. Naar Bijbelse maatstaven, maar ook volgens Plato zeg ik altijd voor het gemak. Daar is niks moeilijks aan. Als je ermee gaat sjoemelen, dan hou je niet verschillende waarheden over, want dat kan nooit. Waarheden kunnen per definitie niet verschillen. Het zijn dus leugens. Nou ja, halve waarheden. Maar ja, laten we ons niks wijs maken. Halve waarheden zijn hele leugens. En de beste leugens zijn trouwens altijd halve waarheden. Heb je dat? Ja, als er helemaal geen kern van waarheid in zit, helemaal niks, dan is het zo doorzichtige leugen. Daar kun je niks mee. Zie? Dus het is altijd, leugen is altijd verbastering, verbuiging van de waarheid. Maar daardoor worden het niet verschillende waarheden, het worden verschillende leugens. Van de waarheid bestaat er maar één, en van de leugen bestaan er vele versies. Maakt geen verschil. Het zijn allemaal leugens namelijk. Zie? Ook niks moeilijks aan. Goed. Wat is waarheid? Zo van, dat bestaat hier niet. Nee, het punt is dat de vraag wat is waarheid gemakkelijk kan beantwoord worden. Per slot is het een nogal filosofische vraag. Het nogal filosofische antwoord is Christus. Uit Johannes 14. Ik ben de weg, de waarheid, het leven. En anders nog dieper, Christus die ons geworden is wijsheid van God, wel te verstaan. En in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Uit 1 Korinthe 1 is dat nog en Colossens 2, meen ik. Hoe dat ook zij, de waarheid is Christus, of meer algemeen, de waarheid is het woord Gods. De schrift. En als men niet komt tot het woord Gods, dat wil zeggen niet komt tot geloof in God en dus in tot geloof in wat God gesproken heeft. Kortom, als men niet komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, dan bestaat daar buiten inderdaad geen waarheid. En dat is het hele punt. De filosofen, zal ik maar zeggen, die ideologen die zeggen, er bestaat geen absolute waarheid, die hebben eerst God weggeredeneerd, buiten het onderzoekterrein geplaatst, zal ik maar zeggen. En die telt dus niet mee. En wat men overhoudt, zegt men, nou ja, waarheid bestaat niet. Men heeft groot gelijk dan. Maar het is natuurlijk geen eerlijk onderzoek. En het is ook geen eerlijke conclusie. Goed. Maar in de politiek werkt het zo natuurlijk. Hè? Dat ligt ook voor de hand. Want er is natuurlijk maar één machthebber. Het is niet eens kritiek bedoeld. Maar we zitten nou in Johannes en dus weer op dat redelijk filosofische terrein. Dus gaan we maar even verder. Er is natuurlijk maar één machthebber. Één overste, opperste heerser. Of hoe de term maar luiden mag in de Bijbel. En als men die niet erkent, dan moet men dus dingen die God toekomen aan de mens toeschrijven en liefst aan zichzelf trekken. Vandaar dat waarheid en politiek dus twee begrippen zijn die elkaar niet verdragen. Het is altijd problematisch. Ik neem het de politici niet kwalijk. Ik denk alleen als je echt 100% gaat voor de waarheid, heb je een probleem als je gaat voor de politiek. Dan heb je een probleem. Dat zijn dingen die elkaar echt niet verdragen. Men moet dingen uit de publiciteit houden enzovoorts. Terwille van het goede doel, zal ik dan maar zeggen. En hoe goed is dat doel? Nou, redelijk goed, naar menselijke maatstaven. Maar wij rekenen nou even niet met menselijke maatstaven, natuurlijk. Zie, we rekenen met absolute maatstaven, met het woord van God. En dan is er maar één. Aan wie alle eer toekomt en die het in ons leven voor het zeggen zou hebben. Wij zouden immers ook godig meer gehoorzaam zijn dan de mensen, zeiden Petrus en Johannes in Handelingen 3 of 4 of waar het maar was. En zo is het ook inderdaad. En al het andere ligt op veel, veel lager niveau. Voor ons zo denk ik altijd. En vandaar dat ik er altijd zo laconiek en soms ook misschien wat cynisch over spreek. Maar goed. Tot een bepaald niveau gelden deze dingen. Wat is waarheid? Ja, tot een bepaald niveau vind je het dus nooit. En dat niveau wil sommigen ook maar graag zo houden. Zie? Wat is waarheid? Nou goed. Met andere woorden, we hebben toch alleen maar leugens. En er kan er van mij ook nog alleen bij. Daar komt de rest van het verhaal op neer. Dus. En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden. En zei tot hen, ik vind geen schuld in hem. Nee, is ook wel lastig, want er is ook niet een echt goede beschuldiging enzovoorts. Hè. Maar het is politiek, het is handel. De rechtspleging is trouwens heel dikwijls handel, zoals we allen weten. Nou goed. En dus zegt Pilatus, doch gij hebt een gewoonte dat ik u op het Pascha een loslaten. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaten? Zo van de ruil op het zoon, dan zijn we er weer af. Hebben jullie je zin? Maar ik laat hem meteen weer los, omdat dat ook de regel is. En ik heb in ieder geval niet iemand ten onrechte veroordeeld. Dat is een goede politieke oplossing, denk ik wel eens. Heel knap. Maar het lukt alleen niet. Zij riepen allen wederom, zeggende niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een moordenaar. Andere vertalingen zeggen gewoon, hij was een misdadiger. Maar wat het ook is, een misdadiger. Vooruit met u. Die truc werkt dus niet, maar opmerkelijk is natuurlijk wel dat steeds, niet alleen in Johannes, maar ook in de andere evangeliën, deze Barabbas ten tonele wordt gevoerd, waarna we ons afvragen, wie is dat eigenlijk? En dat weten we eigenlijk helemaal niet, wie de man is. Er zijn natuurlijk theorieën over. En als een theorie zo is dat kennelijk Pilatus verwacht dat de Joden wel zullen zeggen, geef ons Barabbas, dan zegt men, nou, dan zal Barabbas wel een Joodse guerrilla geweest zijn, opstandsleider of weet je wie het een rebel. Rebel, hadden we het daarvan. Een leider van de opstand tegen de Romeinen en dat soort dingen meer. En dat zal ook wel zo wezen, misschien. Maar dat weten we niet, want dat staat niet in de Bijbel. We weten nauwelijks meer omdat de man Barabbas heette. En dan heet hij dus de zoon van de vader. Hè? Dat is de Griekse Hebreeuws, hè? Barabbas. Zodat we nog niet weten wie het is, maar daarna vragen we wie hij voorstelt. Zie? En dat is toch ook wel een aardige. Dat moordenaar komt goed uit en dan zegt men, dan is het de duivel en dan zijn we er weer af. Hè? Ze laten de duivel los. Ik persoonlijk heb problemen daarmee, want ik kan me niet voorstellen dat de duivel een gevangene was van de Romeinen. Laat staan dat de duivel de belangen van de Joden behartigde. Dat lijkt me ook een beetje een moeilijke plaats zijn, dus daar kom ik zo zonder meer niet mee weg. Maar ik denk dat deze Barabbas, omdat het ook verder in het verhaal past, een beeld is, juist omdat we verder niks van hem weten, van degene die echt de zoon van de vader zijn. Meervoud wel te verstaan. Nu is mijn koninkrijk niet van hier. En de koning der Joden wordt gekruist en de andere figuur wordt vrijgelaten en hij heet zoon van de vader. Wat stelt het dan voor? Het instammen van Israël uiteraard. Degene die tot zonen waren gesteld, althans aan wie het eerst geboorterecht gegeven was. Jozef, om zo te zeggen. En één bladzijde verder komen we de volgende Jozef tegen alweer, dus schiet aardig op. Jozef van Arimathea, ik denk dat het dat is. Er worden verder geen woorden aan besteed, maar dat is natuurlijk steeds zo hier. Het blijft symboliek, het blijft de waarheid die verborgen is. Maar als het om twee gaat, die verwisseld worden, dan weet je toch waar het over gaat. De een was vrij en wordt gevangen gezet en gedood. En de ander was gevangen gezet en was moordenaar. Zou wellicht ook gedood worden, maar wordt in plaats daarvan vrijgelaten. Zie? En dat is het oude verhaal van de gekruiste armen van Jacob, van Efraïm en Manasse, van Ismaël en Isaac en van Jacob en Esau. En noemt u maar op. En dat is inderdaad allemaal hetzelfde verhaal. Namelijk ook over de verwisseling van die twee volken. Niet de twee stammen, maar de 10 stammen. Niet de Joden, maar wie dan wel? Jozef dus, de zoon van de vader. En noemen ze een zoon van de vader uit de Bijbel, behalve de Heer Jezus dan? Jozef, de eerstgeborene bij uitstek, toch? Het zoontje van die vader, dat weet u toch? Met zijn veelvervige rok en al dat soort dingen meer. Nou, dat is wat erachter steekt, ongetwijfeld. En dat blijft steeds zo, hè, al deze hoofdstukken door. Maar goed, zij vroegen Barabbas, en zo ging het ook. En dan in hoofdstuk 19, toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem, en de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd, en wierpen hem een purperen kleed om, en zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden, en zij gaven hem kinderbakslagen. Zijn genadig genoeg, dat hier eigenlijk, hoe moet ik dat nou zeggen, die was niet koning der Joden, hij claimde dat ook niet. Dat hij dat in de toekomst zal zijn, is zelfs ook maar gedeeltelijk waar. Het hangt er vanaf wat je onder Joden wilt verstaan. Dat betekent niet zoveel, maar niettemin op symbolische wijze vertegenwoordigt de Heer Jezus wel degelijk de Joden. En ik bedoel ook Joden in godsdienstige, in religieuze zin van de term. De Bijbel maakt er niet alleen melding van dat door het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus de zonden der mensen worden weggedaan, voor zover men dat dan gelooft, want dat zijn er ook wel niet zoveel, maar dat is Bijbelse waarheid. Maar er wordt ook uitdrukkelijk melding van gemaakt dat dat ook specifiek geldt voor de zonden die begaan zijn door hen die onder de wet geacht werden te leven. Die ken u toch, hè? Ook de zonden die begaan zijn onder het oude verbond worden verzoend of bedekt of weggenomen of vergeven of hoe dat maar heten mag. En de Heer Jezus neemt met name ook de positie in van degene die zondaars waren onder de wet en die ook inderdaad door de wet veroordeeld werden. Niet alleen van hen, gaat om de zonde van heel de wereld, maar ik weet toch hoe dat is in Romeinen 3, daar wordt er in ieder geval apart melding gemaakt van de schuld van degene die onder de wet leven. Het hoofdstuk dat spreekt over rechtvaardiging of rechtvaardigheid. Waar staat dat wat Christus heeft voorgesteld tot een verzoening, dat is vers 25 van Romeinen 3. Of tot zo'n middel, of hoe men het maar vertalen wil, dat maakt mij niet uit, de betekenis blijft toch hetzelfde. Welke God heeft Christus voorgesteld tot verzoening? Door het geloof in zijn bloed, dat wil zeggen in zijn leven, geloof in hem die God de dood heeft opgewekt enzovoort. En dan staat er waarom God dat gedaan heeft. Er staat namelijk tot. Tot betoning ter demonstratie. Tot betoning. En dan staat er twee keer. Eén keer halverwege vers 25. Maar ook vers 26 begint zo. En die beide stukjes zou je eigenlijk naast elkaar moeten schrijven. Om ze schematisch weer te geven. Allebei naast elkaar na het begin van vers 25. Dus eerst. God heeft hem voorgesteld tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot betoning van. En vers 26 nog eens een keer. Tot betoning van. Dat is twee keer hetzelfde dus. Maar de eerste keer staat er. Tot betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Dus in oud-testamentische tijd is specifiek dus onder de wet. En dan vers 26. En tot betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Na de opstanding van Christus. Het geldt dus universeel. Er wordt uitdrukkelijk melding van gemaakt dat de uitwerking van de verzoening die er is in Christus niet alleen is voor degenen die sindsdien geloven, maar net zo goed voor de gelovigen onder het oude verbond. De schuld die onder de wet bestond, is weggedaan. En rechtvaardiging uit het geloof is niet alleen maar voor hen die niet onder de wet leefden, maar net zo goed voor hen die onder de wet leefden. Daar gaat het om. Specifiek. Zie? En daarnaast hebben we, lijkt mij, me goed herinner zo snel, ook Hebreeën hoofdstuk 9 vers 15, waarvan Christus staat, daarom, 9 vers 15, daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond, of des nieuwe testaments, opdat de dood gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het eerste verbond, testament, waren. Opdat degenen die geroepen zijn de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Maar wel eerst verzoening der overtredingen die onder het oude verbond waren. Daar gaat het om. Heel speciaal, omdat natuurlijk degenen die onder de wet leefden zwaarder veroordeeld worden dan degenen die de wet niet hadden. U weet wel, de wet verbetert de mens niet, doet hem niet minder zondigen. De wet maakt hem alleen een zware zondaar, veroordeelt hem ook sterker. Degenen die onder de wet leefden, zouden ook door de wet veroordeeld worden, zegt de Romeinenbrief. Nou goed. Hoe dat ook zij, in Johannes 18 of 19 zijn we inmiddels, wordt de Heer voorgesteld als levend onder de wet en als schuldig onder de wet. Hij is eigenlijk de verpersoonlijking, personificatie, van de wet als zodanig. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het wordt namelijk uitgebeeld in dat hij een kroon van doornen op het hoofd krijgt en een purperen mantel aan. Ik zal met die laatste beginnen. Over de purperen mantel is wat oneenigheid. Over kleuren, voor zover die in de Bijbel voorkomen trouwens, toch in het algemeen. Ik heb er voor mezelf nooit twijfels over gehad. Purper, u weet, je hebt in de tabernakel drie belangrijke kleuren. Hemelsblauw, purper en scharlaken. Zo worden ze genoemd. Hemelsblauw is blauw, dus de kleur van de hemel. Scharlaken, de laatstgenoemde, dat is gewoon rood. En dat is de kleur van de aarde, al was het maar omdat de aarde nou eenmaal heet Adama. En Adama is de vrouwelijke vorm van Adam. En Adam betekent rood. Aarde is dus per definitie rood. Als men het woord voor aardbodem gebruikt, dan spreekt men dus het woord voor rood uit. Dat is wat het is. En vandaar dat men de naam Adam ook wel eens tweemaal vertaalt. Namelijk met rode aarde. Ja, het is een dubbele vertaling. Die is soms toegestaan. Zoals nodig is, maar niet meer. Rood is de kleur van de aarde. Blauw is de kleur van de hemel. Purper is gewoon paars. En die bestaat uit de gelijke menging van rood en blauw. Dus dat is de kleur tussen hemel en aarde in. Dat is purper. Paars. En daarna begrijpt u de betekenis. Purper is namelijk de kleur van de middelaar. Tussen God en de mens, of tussen hemel en aarde, zo je wilt. En de middelaar heet in de Bijbel, via een andere lijn van symboliek, de priester. En als er maar één is, de hoge priester. Het is een priesterlijk kleed. Voor degenen die denken dat Purper toch een koningsmantel is, zal ik het aan u anders vertellen. Van oudsher werden koningen beschouwd als zonen gods. Wij Westerlingen hebben daar geen idee meer van en zeggen wat een onzin, wat een bijgeloof. Dat is geen bijgeloof, men kent alleen nu de betekenis van de term niet meer, maar toen wel. Zonen gods zijn namelijk degenen die verantwoordelijkheid dragen onder en dus namens God, erfgenamen gods. Daarom worden wij zonen gods genoemd, of zullen zo genoemd worden. Daarom worden engelen bij gelegenheid zonen gods genoemd. Ze dragen bepaalde verantwoordelijkheid, hebben ze van God gekregen, ooit en een keer. En zo geldt het voor ons natuurlijk ook. Dat is wat zoon is. Zoon is erfgenaam. Zoon is de volwassen man die verantwoordelijkheid heeft gekregen van wie dan ook. Maar wie het ook was, het heet dan vader. En de koningen werden van oudsher beschouwd als een soort plaatsvervanger van God op aarde. Een soort stadhouder, weet je zoiets. Plaatsvervanger is dat, hè? Stadhouder. Gods vertegenwoordiger van God. En dus ook, dan kom ik langs een andere route, dan klinkt hij misschien wat bekender. Dus ook de koningen werden van oudsher beschouwd als priesters, hoge priesters namelijk. En ze werden dus van oudsher beschouwd niet alleen als het politieke hoofd der natie, maar ook als het godsdienstige hoofd der natie. En daarom werden politiek en godsdienst dus ook nooit van elkaar gescheiden. Dat het onder de reformatie alsnog gebeurd is, nou ja, mogen we nog blij mee zijn ook. Maar u weet hoe het was met de Romeinse keizer. Je werd als godheid aanbeden. Niet omdat er iemand was die dacht dat hij een goddelijke natuur had. Maar wel omdat aangenomen werd, algemeen gedacht werd. En het lijkt me ook niet zo onzinnig. Dat de koning nou eenmaal God vertegenwoordigt op aarde. Bovendien, na Bijbelse maatstaven, de overheid is een ordinantie gods. En degene die die overheid vormen. Dragen dus een verantwoordelijkheid van Gods wegen, zo is dat. En dus heten ze zonen Gods. Maar om die reden werden ze ook beschouwd als te staan boven het volk. En dus een positie werden ze geacht in te nemen tussen God en de mens. De positie namelijk van koning, namelijk die van priester. Begrijp je goed, onder de wet werden die functies van elkaar gescheiden. Om redenen waar ik nou niet verder op inga. Maar dat was nou helemaal zo. Maar bij alle andere volken overal ter wereld was het altijd wel zo. Was het bij elkaar, één geheel. En als de wet beëindigd is en de koning der Joden alsnog verschijnt, blijkt hij ook inderdaad de priester te zijn en bovendien zoon van God. En daartoe ook aangesteld. Zo zit dat. En vandaar dat de koningen zich hulden in purper. Heb je dat? Waarmee zij dus priesterlijke, namelijk religieuze verantwoordelijkheid claimden. Purper is de kleur van de middelaar, zo is dat. Zie? Rood is de kleur van de aarde en daarmee ook van de, van vruchtbaarheid, van kracht enzovoorts. En dus ook van vermenigvuldiging en dus ook van de seksualiteit. Jawel, het is allemaal rood. Maar het is de kracht van een oude schepping. De rode lap en de stier hoorden echt bij elkaar. Ik weet niet wat die stier met die rode lap heeft, maar ze horen bij elkaar. Want de stier en de kleur rood vertegenwoordigen beide symbolisch precies hetzelfde. En misschien beschouwen ze elkaar als concurrenten, als rivalen en nou goed. Maar zoiets is het wel, hè? Nou, hoe dat ook zij, die purperen mantel is dus inderdaad een beeld van, niet van koningschap, maar meer van priesterschap eigenlijk. Dat is wat het is. Puur aardse macht is niet purper, maar gewoon rood. En voor degenen die wat geïnteresseerd zijn in kleuren, rood heeft ook die eigenaardige neiging om buiten zijn grenzen te treden. Nee, broeder, je maakt twee gelijke cirkels. Je kleurt de een vol blauw en je andere vol rood. En daarna kijk je naar en vraag welke cirkel is de grootste. Daar tuint bijna iedereen in als het onverwacht gebeurt. De rode lijkt veel groter dan de blauwe. En daarna meet je ze na zijn even groot. En dat komt omdat rood en blauw tegenovergestelde werking hebben. Rood drukt naar buiten, veruiterlijkt zich. druk naar buiten, treedt buiten zijn grenzen, vermenigvuldigt zich en wat dan ook. Vandaar, die betekent kracht, springt eruit. Je ziet hem ook dichterbij trouwens, heb je dat wel eens gemerkt? Nooit gemerkt? Als je van afstand kijkt naar het rode en het groene lichtje op je televisie, het rode is dichterbij. Want in het groene zit nogal wat blauw, en juist blauw gebruikt men voor dat soort doeleinden sowieso niet. Maar blauw krimpt. Blauw trekt zich terug. Is kwetsbaar. Trekt naar binnen toe. Daarom is het ook de hemel en de hemel is binnen. Dus dat kan ik allemaal makkelijk even zeggen zo. Dat is niet een argument. Maar de dingen die moet je gewoon naast elkaar zo zien. Zo werkt dat nou eenmaal. Hè?
Rood trekt ook agressie.
Ja, het roept kracht op. En ook weerstand dus. Hè? Sommigen worden erdoor aangetrokken, uitdrukkelijk. En sommigen willen het bestrijden omdat ze zelf die kracht hadden willen zijn. Dat is die stier dus waarschijnlijk. Nou goed. Maar zo is het, is dat. Maar Purper is exact de middelaar tussen die beiden. Brengt ze bij elkaar, dan maakt ze tot één geheel. Dat is Purper. Een wat vreemde kleur eigenlijk bij ons op aarde. En het is omdat hij eigenlijk... Ja, hij moet er zijn, maar hij kan eigenlijk niet. Het is een... Ja, het is een kleur kan je niet overal voor gebruiken, zal ik maar zeggen. Maar daarom is dat, is de kleur van het priesterschap. Maar daarnaast even, terug naar Johannes 19, vers 2. Een kroon van doornen gevlochten hebbende. Dus het wordt toch Bush, denk ik dan weer.
Ja.
Wat? Want u weet, Bush is de Amerikaanse variant van doornbos. Huh? De bush. Mozes en de bush. De burning bush. En zo. Bush, dat is dat. Hè. Dat is de horenbos. Ja. Was in de neem, denk ik dan. En dik was heel veel. Maar goed. Maar die doornen van die doornstruik komen van een doornstruik. En de doornstruik in de Bijbel wordt vereenzelvigd met de wet. De doornstruik van Mozes, zal ik maar zeggen, vertaald met braambos gewoonlijk, is het beeld van de wet. Maar je kwam allemaal eerder in de Bijbel tegen, uit je hoofd. In elk geval, bij Abraham, toen hij Isaac zou offeren, toen kreeg hij Isaac terug. En in plaats van Isaac was er zo'n ram. Hè? En de ram is dus Isaac en Isaac is die ram, symbolisch gesproken. Maar hij zat verward, oorspronkelijk, in een doornstruik. Dat is precies hetzelfde ding hoor. Maar die doornstruik is wel degelijk een beeld van de wet. Die de mens gevangen neemt. Pijnigt. Ook uitdrukkelijk. Dat is wat de wet doet. Begrenst immers de vrijheid van de mens. Er is een goed Nederlands woord voor. Dat is frustreren. Frustreert. Dat is de betekenis van frustreren. Gevangen nemen. Te kleine ruimte geven. Enzovoort. Dat is wat een doornstruik doet. Maar de doornstruik is een beeld van de wet. Zie? De brandende braambos is een beeld van het oordeel dat de wet met zich meebrengt. Echt wel. Daar zit nog wel meer aan vast. Maar ga ik nog maar verder niet op in. Maar men moet verlost worden inderdaad uit de doornstruik. En men moet opstaan van het altaar. Of althans, men moet op het altaar geweest zijn. Ziet u naast elkaar voor zich? Die geschiedenis uit Genesis. Isaac werd geofferd. Nou ja, bij wijze van spreken zeggen we dan, maar liefst laat het altijd maar over. Hij werd geofferd en vanaf het altaar kwam hij tot leven. Zo hoorde het ook. Het was een levend, heilig, goden welbehagelijk offer. Maar aan de andere kant was het die ram, verlost uit de doornstruik. En die kwam op het altaar. En dat is in wezen precies hetzelfde verhaal. Men moet verlost worden van de wet, namelijk van de doornstruik is een beeld van de wet. Ik heb trouwens nog een prachtige gelijkenis in de Bijbel, ergens in Richteren 9 is het, geloof ik. Waar de vraag gesteld wordt, wie van de bomen zou heersen over het bos? En uiteindelijk is er sprake van de doornstruik. Het was geen edele boom, maar het wordt ongeveer de doornstruik. Ik zeg ongeveer, want er staat nog veel meer bij, maar ik ga er nou liever niet op in. Maar het was niet de wijnstok, niet de vijgenboom. En zo, wat was er nog meer? Ik weet niet, we hebben er nog een paar genoemd, dacht ik.
Hé?
Hey. De ceder, ja. Ja.
Acacia.
Huh? Acacia, die wordt daar niet genoemd, denk ik. Nee. Bovendien is het een nieuwe vertaling, broeder. Acacia. Sittimhout was dat, maar die heeft daar niet mee te maken. Maar het idee dat de doornstruis zou heersen, wordt wel degelijk genoemd. De olijfboom wordt trouwens ook genoemd, maar ja, dat is olie, dat is de geest die zou heersen. Maar het wordt allemaal niet wat, het wordt de doornstruik uiteindelijk. Nou goed, maar de doornstruik is nou eenmaal een beeld van de wet. En de Heer Jezus, gekroond met een kroon van doornen en gekleed in een purperen mantel, is de uitbeelding van de situatie van het Joodse volk levend onder de wet. En daarmee levend onder het oordeel. De wet, in de zin van het Oude Testament, is namelijk het Levitische priesterschap, waar de Hebreeënbrief zoveel tamelijk negatiefs over te zeggen heeft, laat ik het zo zeggen dan. En de kroon van doornen als uitbeelding van de wet vanaf de allereerste begint bij Mozes en de roeping van Mozes. Dus uitbeelding van de, nou ja, van de, het oordeel dat daarmee, wat via de wet nou eenmaal over de mens komt. En als de Heer Jezus zo gekleed wordt, weggeleid om gekruist te worden, dan is de uitbeelding van hoe een einde gemaakt wordt aan het oude verbond. En ook dus aan het priesterschap van het oude verbond. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat hij priester was van het oude verbond. Ik zeg dat hij dat symboliseert met deze mantel aan. Overigens niet op Joodse wijze, want dan had hij weer een ander kleed moeten dragen. Maar wel op universele wijze, want dat beeldt die purperen mantel er eenmaal uit. Dat het zo is, blijkt ook wel. En soms denk ik, zouden die krijgsknechten uit vers 2 precies geweten hebben wat ze deden. En daarna denk ik, nee, misschien niet, maar Johannes die het schreef, ongetwijfeld wel. Die zegt, de kruisknecht een kroon van doornen gevlochten hebben, zette die op zijn hoofd en wierpen hem een purper kleed om en zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. Het is precies wat het uitbeeldt, die twee dingen. De doornenkroon, judaïsme, de wet, en een purper kleed, uitbeelding van niet alleen maar het Levitische priesterschap binnen Israël, maar zelfs een uitbeelding van de positie van heel Israël als priesterlijk volk, maar dan onder het oude verbond. Want Israël is Israël omdat het het priesterlijke volk is. En tot dan toe alleen maar onder de wet. En de Heer Jezus wordt hier de uitbeelding van als het ware, en als zodanig wordt hij gekruist. Daar blijft zelfs Pilatus bij met grote nadruk, want in vers 19 lezen wij, Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad. En het was geschreven in Hebreeuws, Grieks en het Latijn. Met andere woorden, er was niemand die het niet lezen kon. En de overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. En Pilatus blijft bij en zegt, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Punt uit. De koning der Joden. Zie. En als zodanig werd hij gekruist, en daarmee, of min of meer officieel, eigenlijk, heel het Jodendom. Er komt een eind aan de wet. Want de koning is hoofd van de familie. Men slaat de wet erop na. Dan blijkt dat de koning gewoon het hoofd is van heel het volk. Dat wil zeggen het hoofd van de familie als zodanig. Die is geboren uit het volk. Officieel. En die neemt de plaats in van heel het volk. Of anders, hij vertegenwoordigt heel het volk. Wij zeggen dan, ik tenminste, zeg altijd, nou ja, toen hij gekruist werd, werd hij in de eerste plaats gekruist als zoon des mensen, en dus als hoofd van heel de menselijke familie, en op die grond stierf hij inderdaad in onze plaats. Nou ja, dat vinden we weergegeven in vers 5, waar Pilatus zegt, ziet de mens. Wat Pilatus precies bedoeld heeft, weet ik niet, maar waarom Johannes het geschreven heeft, onder inspiratie van de Heilige Geest is duidelijk genoeg. Dat is de mens. Iets breder, de zoon des mensen. En nog iets breder, de hele mensheid. Maar hier in deze eerste verse van Johannes 18 of van Johannes 19 gaat het in de eerste plaats om niet hele mensheid, maar hele Jodendom. Want Christus is het einde der wet. Hij heeft de wet vervuld. Hij heeft het oordeel dat de wet uitspreekt over allen die onder de wet zijn, gedragen. U weet wel, dat zijn de woorden uit Romeinen hoofdstuk 8 vers 3, waar gezegd wordt dat de Heer Jezus de wet vervuld heeft, niet in zijn leven, in zijn sterven. In zijn leven absoluut niet. Nee, zeker niet, maar in zijn sterven wel. Namelijk, de wet veroordeelt de zondaar, de misdadiger, de zondaar ter dood. Maar de Heer Jezus, die als hoofd van de familie de positie van die mens kan innemen, als Goel, als losser dus ook, hè, stierf dus als vertegenwoordiger van de personificatie van heel de mensheid. Dus juridisch volkomen waterdichte aangelegenheid. Maar wat voor heel de mensheid gold, gold meer specifiek voor heel het Jodendom. Maar het betekent wel dat degenen die deel hebben aan Christus, u en ik, wij die in hem geloven, wij zijn met hem gestorven. Als heiden of als Jood maakt niks uit. En we zijn dus in het algemeen der wereld gestorven. En meer specifiek, wij zijn eventueel der wet gestorven. En eventueel bedoel ik niet mee dat we misschien niet der wet gestorven zijn. Daar bedoel ik mee voor zover wij eronder waren. Of dachten dat wij eronder waren. Wij zijn der wet en der wereld gestorven. Der zonde trouwens ook. Het zijn hoogst elementaire christelijke waarheden uiteraard. En dat is de achtergrond van wat ons hier geschilderd wordt. Van die details. Ik denk altijd, nou ja, het is moeilijk afstand te nemen van deze geschiedenis. Maar ik probeer het toch altijd om het wat objectiever te kunnen zien. En om wat details duidelijker te kunnen zien. Dan denk ik altijd, nou ja, wat we echt willen weten, is wat er in het hart van de Heer Jezus omging. En in het hart van die hoge priesters en de hoge priester en overpriesters. En in Pilatus, wat de echte overwegingen waren. En daar kun je nauwelijks je vinger achter krijgen. Wat de echte overwegingen waren. We hebben hier en daar een beetje een vermoeden door wat uitspraken die gedaan worden. Maar daar blijft het dan ook bij. Zie? Maar het blijft natuurlijk waar dat de details die ons hier vermeld worden in hoge mate van symbolisch belang zijn. Zo is het nou helemaal met de Bijbel. Zie? En vandaar deze details. Maar gekroond met een doornenkroon en gekleed in een purperen kleed is het de uitdrukking van heel het priesterlijke volk Israël. En waar hij stierf als koning der Joden, zie, daar is de uitbeelding van dat het Joodse volk als zodanig gestorven is. En dus voor God ook geen rechten van bestaan heeft. Zie? En dat heb ik u vorige keer al gezegd. U zult dan zeggen, ja, maar God heeft wel een toekomst voor de Joden. Dan zeg ik, nou, niet voor de Joden, wel voor het officiële Joodse volk. Maar alleen als het niet meer Joods is. In dezelfde religieuze betekenis van de term. De Bijbelse betekenis van de term Joods. Het moet eerst christen worden. Ik zeg niet aan de gemeente worden toegevoegd. Ik zeg, het moet christen worden. Er wordt niet toegevoegd aan de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel wordt opgeschreven. Maar het wordt wel toegevoegd aan de gemeente van eerstgeborenen die op aarde wordt opgeschreven. Of op aarde is ingeschreven, als u me deze vrijheid veroorlooft. Want nadat de gemeente weg is, zou het Joodse volk als volk voor het eerst officieel, als eerste volk, te midden van alle volkeren, de naam des Heren aanroepen. En dus wordt het een volk van eerstgeborenen. Naar aardse maatstaven, betrek je er meer in, de hemel ook, dan is het niet het Joodse volk, maar de gemeente die daarboven staat. Maar zo is het nou helemaal met alles wat in de hemel is, staat boven wat op aarde is. Zie. Maar wat ik maar probeer te zeggen, is dat er een eind komt aan de heerschappij van die wet. Zie. Nou goed. Ja, hij staat te bedenken, dat moet ik dan nog meer over vertellen. Maar er schiet van alles door mijn gedachten, wat ik zomaar niet 1, 2, 3 kan vertellen. U kent het verhaal van de, even snel, dat is voor thuisstudie, weet u wel. U kent het verhaal van de doodslager en de vrijstaat. Degene die zonder opzet en dus in onwetendheid iemand gedood heeft. Ik weet dat gij het onwetend hebt gedaan. Die ongelovige Joodse volk, dus. De doodslagen die zonder opzet, maar wel erg onachtzaam en onwetend de dood van een ander veroorzaakt heeft, is daaraan wel degelijk schuldig. Maar er is een weg om aan het oordeel te ontkomen. Aan het oordeel te ontkomen, hij zal moeten vluchten naar een van de 6 vrijsteden. In Israël. Daar moet wel vastgesteld worden of het inderdaad buiten opzet was. Dood door schuld is wat anders dan moord, dat begrijpt u. Als het echt niet opzet was, dan mag zo'n man, die wel degelijk schuldig is overigens, is zo'n man vrij, wordt niet veroordeeld, maar hij moet dan wel blijven binnen het territorium van de vrijstaat. Daar is hij vrij. De vrijstaat is een beeld van de gemeente. En dat blijft zo. Hij moet dat blijven, dat blijft zo tot aan de dood van de hoge priester. Ik zal eerlijk zeggen dat ik zelf jarenlang toch getopt heb met die uitspraak. De dood van de hoge priester. Ik vind de symboliek is niet moeilijk. De doodslager is het Joodse volk. De vrijstaat is de gemeente. Toch? Nee, het is hetzelfde als die onrechtvaardige rentmeester die verstandig zou aandoen om zich vrienden te maken bij de heidenen. Onder de onrechtvaardige mannen. Als dat zou gaan. Zou ergens naartoe moeten vluchten. Meer bedoel ik niet te zeggen. Het is een volstrekt bijbels beginsel. Maar hoezo blijft dat zo tot aan de dood van de hoge priester? Want de hoge priester kan moeilijk Christus zijn. Nou ja. Want de hoge priester, Christus de hoge priester, sterft namelijk niet. Maar waarom staat er dan tot aan de dood van de hoge priester? Dan zeggen wij, nou ja, dat kan je makkelijk zeggen, want hij sterft niet. Dus het blijft altijd zo. Dan zeg ik, ja, goed, ja, ja. Maar dan had het er ook niet kunnen staan. Dan zou er niks aan veranderd hebben. Waarom staat er dan tot aan de dood van de hoge priester? En uiteindelijk, het antwoord wat ik er tegenwoordig op geef, is dat die hoge priester is niet Christus, maar de hoge priester is gewoon het priesterschap onder het oude verbond. Dat wil zeggen, de werkingen, de heerschappij van de wet, het oude verbond namelijk. Pas als dit er niet meer is en de wet dus niet werkt, dan is er geen veroordeling meer. Ook niet buiten de vrijstaat. Als u begrijpt wat ik bedoel. Is er geen reden ook meer naar die vrijstaat te vluchten. En dus hoeft de man daar ook niet te blijven, zal ik maar zeggen. Dan speelt het hele verhaal niet meer, is het idee. De hoge priester is daar dus gewoon een beeld van het priesterschap van het oude verbond. Dat wel beëindigd zal worden namelijk. En vervangen zou worden door het Nieuw-Testamentische priesterschap. Zie? Hetzelfde geldt trouwens voor de hele problematiek rond de wet. Want wij zeggen, en daar hou ik het ook op, de wet is beëindigd, vervuld, vernietigd bovendien, zegt de Hebreeënbrief enzovoort. Maar dan zeg ik altijd, maar hoe komt dat zoveel dan nog steeds onder de wet leven? Als die er niet meer is. Zie? Want het is absoluut een theoretische waarheid dat de heerschappij van de wet beëindigd werd bij de dood van de Heer Jezus. Of zullen we zeggen, het is een juridische waarheid. Dat is volstrekt zo. Maar het is dus toch zo dat wederrechtelijk, tegen de wet in, mensen leven onder de wet vandaag. Begrijp je me goed wat ik nu zeg? Hè? Het is tegen de wet om onder de wet te leven, schrijft apostel Paulus ook in Galaten hoofdstuk 2. En zeg, als ik die wet die beëindigd was, als ik die weer opbouw, me daaronder stel ik mezelf tot overtreder. Zie? Want Christus is het einde der wet tot de rechtvaardigheid van ieder die gelooft. Dus de juridische waarheid. In de praktijk is het ook zo, maar dan kun je er eens geen datum meer bij zetten. In de praktijk is het pas zo dat pas wanneer men inderdaad die wet verwerpt, of zeggen dat men er niet meer onder wil leven, omdat men zegt van het hoeft niet, het kan niet, het is in strijd met het woord Gods enzovoort, ik ben ervan verlost. Pas als men zover is, dan komt men tot Christus. En andersom. Men komt tot Christus en wordt in de praktijk verlost van de wet. Voor velen gebeurt dat nooit. En voor wat Israël betreft, het Joodse volk, wel, het Joodse volk is Joods omdat het nog onder die wet leeft. En in de praktijk wordt de heerschappij van de wet voor hen pas beëindigd in de toekomst. Wanneer? Wanneer zij zullen zien wie zij doorstoken hebben. Volgende bladzijde hier, Johannes. 19, vers 37. Nou ja, uit Zacharië 12 natuurlijk. Dan worden ze geconfronteerd namelijk met de verschijning van de Heer aan het eind van de 70ste week. Men roept de naam des Heer aan, hij verschijnt dan. En zij zien dan wie zij doorstoken hebben. Dat wil zeggen, zij zullen zijn littekenen zien. Staat er ook bij in Zacharië 12 en 13. En ze zullen hem herkennen als degene die door hem, nou ja, niet dezelfde generatie, maar wel door hetzelfde volk, 2000 jaar geleden, en onder dezelfde religie, onder de wet, die door hen gekruist is geworden. En voor hen houdt dan pas de heerschappij van de wet op. Zoals het bijvoorbeeld ook bij Paulus pas ophield, na zijn ontmoeting met de Heer op de weg naar Damascus. Het was een paar jaar te laat, maar goed, en voor Israël, het Joodse volk, 2000 jaar te laat of zoiets. Want ik kijk dan niet meer op een jaartje tegenwoordig. Zie? Maar zo steekt hij in elkaar. En ja, dan schiet me nog een verhaal te binnen, maar daar heb u nog veel meer werk aan als u het na moet zoeken. In de geschiedenis van, in de geschiedenis van David en Absalom. Want Absalom is niet die boosdoener, hoewel er heel lelijke dingen van hem gezegd. Nou, lelijke dingen. Eén keer geloof ik. Iets wat wij niet begrijpen, maar vooruit. Maar voor de rest was het een aardige jongen, was een knappe jongen. Het was een lieveling van zijn vader, enzovoorts. Die ook uitgebreid rouw over hem bedreef. Maar niettemin, Absalom was degene die de troon van David claimde, om het netjes te zeggen. Maar die hele geschiedenis heeft natuurlijk een profetische betekenis. Het beslaat een heel stuk van de heilsgeschiedenis. En eigenaardig genoeg, als de Israëlieten dan bij gelegenheid Absalom vinden hangend aan een eik, want hij was met zijn haren kracht, door Simpson gevraagd, maar vooruit. Hij was met zijn kracht in de eik blijven hangen, dat is een bespottelijk gezicht, maar sorry. Maar die gebeurtenis waarbij ze hem zien, wat niemand had gedaan, hè? Ze kwamen hem zo tegen ineens, dat was dood. Die gebeurtenis komt overeen met de wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week op de Olijfberg. Komt niet overeen met de kruisiging van de Heer Jezus. Absalom is echt een type van de Heer Jezus Christus. Sorry, maar is zo. In een of andere hoedanigheid. Verder ga ik er nou toch niet op in, want ik kan het nou toch niet uitleggen. Maar de ontmoeting met Absalom hangend aan die boom is een uitbeelding van de wederkomst van Christus, waarin zij zullen zien wie zij doorstoken hebben. Ontmoeting met de gekruisigde alsnog. Nou ja, met het lam. Maar dan levend. Weer. Nadat hij gekruist was. Dat is technisch wat moeilijk uit te beelden in één mens. Dus dan zegt u van, had hij misschien toch moeten leven daar? Dan zeg ik, nou ja, dat maken wij niet uit hoe dat had moeten plaatsvinden. Maar het gaat er maar om dat men een ontmoeting heeft met de gekruisigde. Zie? En het was meteen het eind van het verhaal, daar ook. Het houdt alles op en de twee partijen zijn niet meer twee partijen. Ze komen tot elkaar, dat is het ook. Want als de Heer Jezus wederkomt en de Joden zien degene die zij doorstoken hebben, dan zijn christendom en jodendom, of zo we zeggen de gemeente en de joden, ineens met elkaar verzoend en weer één geheel. Er wordt een gemeenschappelijk rouw gedragen door alle partijen. Zo was het in de geschiedenis. Ik weet dat die moeilijk is, maar vergeet hem anders maar weer, als je het echt te moeilijk vindt. Maar wat we hier vinden in Johannes 19, de eerste verse, is een uitbeelding van de wet, het volk onder de wet, waarvan de Heer Jezus inderdaad en met rechten vertegenwoordiger was, met doornen gekroond, met een purperen kleed, als koning der Joden. En zij gaven hem kinderbakslagen. Dat vind ik prachtig dat dat erbij staat, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg. Hè? Niet de gebeurtenis is prachtig, maar de symboliek wel. Want het probleem is dat men in het Jodendom weliswaar claimt de wet te hebben en daaronder te leven, maar dat in werkelijkheid men daar niet naar wil luisteren, naar die wet. Nee, naar een stukje ervan, maar zoals er straks al gezegd, een halve waarheid, en het is nog niet eens een halve, maar een halve waarheid is een hele leugen. En kenmerkend voor de prediking van de Heer Jezus was nou eenmaal: heb gij niet gelezen dat? En als het dan zus en zo is, waarom staat er dan dat? En bij anderen gelezen, en wat betekent dan dit? Enzovoorts. Dat is er nooit van gehoord. Als ze iets van de Bijbel gekend hadden, denk ik altijd, iets wezenlijks ervan bedoel ik, dan zouden ze niet hebben kunnen protesteren tegen het feit dat hij zich tot zoon Gods maakte in vers 7. Want, zeg ik altijd, in het Oude Testament staat met grote nadruk dat de Messias de zoon van God is. Wat de termen dan betekenen is weer een ander verhaal. Maar dat het zo is, staat er uitdrukkelijk en op vele plaatsen. Vele, maar in ieder geval meerdere plaatsen en heel duidelijke plaatsen. 2 Samuel 7, Psalm 89 in dat verband zijn daarmee zijn duidelijk genoeg, denk ik altijd. Maar men wist dat gewoon niet, men kende het niet. En de uitspraak over koninkrijk zal aan een ander volk gegeven worden, kende men blijkbaar ook niet. Lees nogmaals Matthäus 21, er stond nog een uitspraak voor over de steen die de bouwlieden versmaat hebben of verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Die kenden ze dus ook niet. Want het is allemaal diezelfde waarheid, hoe namelijk de zaligheid naar de heidenen zou gaan. Zie? Maar die wisten ze niet, maar het staat er echt in. En dan zegt u, ja, maar dan moet je het wel goed lezen en bestuderen. En zeggen, ja, we praten over het woord van God, wat dacht u dan? Mag van ons verwacht worden dat we het goed lezen en bestuderen. Maar het mag ook van God verwacht worden dat hij ons daarin leidt en inwijdt in de waarheid. En dat is wat hij beloofd heeft te zullen doen. Dus bij nader inzien valt het wel mee. Zo moeilijk is het nou ook weer niet. Zie? Maar in, wat er in werkelijkheid gebeurde, zij gaven hem kinderbakslagen. Dat wil zeggen, ze sloegen de mond van de wet van het woord Gods dicht. Dat is wat het betekent. Maar hij mocht niet spreken. De wet mocht niet spreken. De Joodse boodschap mag niet werkelijk klinken. Enzovoorts. Wat men er in de praktijk voor gedaan heeft om die wet niet te laten spreken, is, maar ik weet dat ik het altijd cynisch formuleer, maar ik weet nooit anders te zeggen en niet duidelijker. Wat men gedaan heeft, is boeken geschreven en die over de Bijbel heen gelegd. Ter bedekking. Zie? Je hebt zo'n Bijbel. En je hebt zo'n grote stapel Talmud en hoe het allemaal maar heet te maken. Joodse geschriften. Maar zelf de Bijbel lezen, is er nooit bij. Als je niet weet wat het betekent, dan mag je kijken in de stapel boeken die erover geschreven is. Het is de bedekking die erover ligt. En dat is het dan. De Bijbel zelf is onbereikbaar. En daarna zeg ik, en in het christendom, in het algemeen, als wereldgodsdienst, werkt het natuurlijk precies net zo. Altijd zo geweest. Het is maar één korte periode geweest dat tamelijk algemeen die bedekking eraf ging. Dat was in de eerste tijd van de kerkhervorming. Maar daarna is er heel gauw van alles overheen gelegd. Dwingend bedoel ik, dat er over geschreven wordt over de Bijbel, is niks bijzonders. Dat er over gesproken wordt is namelijk ook niks bijzonders, dat hoort ook zo. Maar dat gezaghebbender zou zijn dan de Bijbel zelf, dwingend voorgeschreven, ook van overheidswegen. Ja, dat is de fout die altijd gemaakt is. En ik denk bewust. En het vindt een van de grootste bewijzen, een van de grootste praktische bewijzen voor het feit dat niet God, maar Satan zelf de wereld regeert. Tot in onze dagen. En de waarheid en ongerechtigheid en onderhoud. En de mond van de profeten werd altijd dichtgeslagen. De mond van de Heer Jezus werd dichtgeslagen. De mond van de wet. De Bijbel moet dicht. De anderen zullen dan wel zeggen wat zij ervan vinden.
Sloeg met een rietstok, hè?
Met een? Oh, dat weet ik niet. Maar goed, het is overigens hoog tijd voor de pauze, broeders en zusters. In deze uitmonstering met doornenkronen, purperen mantel en met dichtgeslagen mond, want dat is eigenlijk het idee. En dus als zinnenbeeld van heel het Jodendom wordt hij weer naar buiten gebracht. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: zie, ik breng hem tot jullie de uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vinde. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zei tot hen: ziet de mens. En in deze hoedanigheid, zo gekleed als ik het zo mag zeggen, is een uitbeelding van het Jodendom als zodanig. Maar daarna wordt gezegd, ziet de mens. Want dat is de tweede optie. Namelijk in tweede instantie is de uitbeelding van heel de mensheid. Een mens die in zekere zin... Ja, hoe moet ik het nou netjes zeggen? Maar ik wou zeggen, die in zekere zin helemaal niet tot de schepping hoort. Dat is natuurlijk niet zo. Hij hoort wel tot de schepping. Maar het is natuurlijk toch wel degelijk zo dat de mens... verregaande geestelijke eigenschappen heeft die je verder in heel de schepping niet vindt. Men spreekt niet voor niks over de mens als de kroon der schepping. Niet dat hij dat is, of wat het ook maar betekent mogen trouwens. Het is ook niet een Bijbelse term. Maar niettemin is het wel degelijk zo dat de mens in deze wereld geplaatst is als iemand die als het ware... staat boven de schepping als zodanig, boven de stoffelijke wereld als zodanig. En dat vierde mens ook de schepping met God verzoend zou worden, begrijp je me goed. De mens is uiteindelijk maar die ene, de Heer Jezus Christus. Maar u weet dat de uitspraken over de Messias en daarmee de Verlosser in Genesis 1 tegelijkertijd... wel degelijk uitspraken zijn over de gehele mensheid als zodanig. Dat is niet het belangrijkste en ik wijs er ook altijd... Ik kom altijd van de andere kant binnen en zeg... Ja, het gaat wel over de mens, het wordt over de mens gezegd... maar over het hoofd van de mensheid in het algemeen heen... wordt natuurlijk gesproken over de Heer Jezus als zodanig. Maar de Heer Jezus vertegenwoordigt de mensheid. Maar u weet hoe het zit met het eerstgeboorterecht, hè? Je hebt de gehele mensheid, maar binnen al die volkeren waarin de mensheid verdeeld is, heeft het volk Israël eerstgeboorterecht. Een deel van Israël is afgezakt tot het niveau van de heidenen, dat zijn die 10 stammen weer. Dus je houdt van Israël alleen het Joodse volk over, vandaar dat die termen min of meer synoniem geworden zijn. Maar niettemin, dat volk heeft eerstgeboorterecht dan eigenlijk over de overige volkeren. En daarom ook de priesterlijke verantwoordelijkheid. Vervolgens heb je binnen Israël een nog nadere verdeling. Dat wil zeggen, je kunt steeds verder inzoomen. En dan krijg je binnen Israël dat eerstgeboorterecht berust bij uiteraard de eerstgeborene van Israël. De koning van Israël. En dan is een soort piramide dus. Hè? Andersom geredeneerd krijg je dus aan het hoofd de koning der Joden toch. Maar de koning der Joden, en dus de vertegenwoordiger van heel het Jodendom of van heel Israël, net zo je wilt, is vervolgens wel degelijk de vertegenwoordiger van heel de mensheid. En hij is dus de koning van heel de mensheid. En vierde mensheid is hij weer degene aan wie heel de schepping, dat was in ieder geval de aarde en al wat op aarde is, Genesis 1, onderworpen zou zijn en zo verder. Ik heb al vaker gezegd, men noemt de Heer Jezus bij gelegenheid geen zoon van David. En ik zeg altijd, dat is een beperkte titel. Binnen Israël is het alles, niettemin is het een beperkte titel. Hij bediende zich van een veel grotere titel, namelijk die van zoon van Adam. Helaas wegvertaald met zoon des mensen en daarna nog verder wegvertaald met mensenzoon. Want dan betekent de uitdrukking helemaal niks meer. En in de populaire, een enige jaren geleden zeer populaire variant, wordt het opgevat als, hij was één van ons. Poortvlieg was dat, ja. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar wat dan eerst hier wordt voorgesteld als de koning der Joden, de vertegenwoordiger van heel het Joodse volk, wordt in tweede instantie voorgesteld als ziet de mens. Als je terugvertaalt naar het Hebreeuws, dan krijg je, als je wilt tenminste, dan krijg je zie, Adam. Die ene. Maar daarmee, en in die hoedanigheid, is zij de losser van heel de mensheid. Als vertegenwoordiger van heel de mens, als de directe erfgenaam van Adam, als hoofd van de menselijke familie, is zij de verlosser van de mens, omdat hij de vertegenwoordiger is van heel de mensheid. De Goel, de losser. En die woorden van Pilatus krijgen dan ineens veel meer kracht. Begrijp je me goed? Je kunt je afvragen, waarom zegt Pilatus dat? Zie de mens. Ik heb er nooit een antwoord op gekregen. Hoezo zie de mens? Wat bedoelt de man? Maar de vraag is natuurlijk uiteindelijk, waarom staat dit in de Bijbel? Waarom staat alleen dit in het verslag? Het zal duidelijk zijn dat Pilatus wel wat meer gezegd zal hebben dan alleen ecce homo. zie de mens. Er zal wat meer gezegd hebben, maar deze zin wordt eruit gehaald. Door Johannes zeggen we dan, of door de Heilige Geest, maar dan nog binnen het kader van dit Bijbelboek. En dat is maar precies waar het over gaat. Zie de mens, dat is wat hij is. En of Pilatus dat wist, weet ik niet. Wordt er hier in ieder geval in het verslag niet ondergesneeuwd door wat hij nog meer gezegd zal hebben. Maar dit is wat het is. De man met de doornenkroon en de purperen kleed is de koning der Joden. Maar vervolgens, hij is wel degelijk de mens. Dat wil zeggen, de zoon des mensen. U weet wat die uit Psalm 108. De mens of de zoon des mensen enzovoorts. Die inderdaad kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En in die hoedanigheid wordt hij ook gekruist. Er staat dan, Jezus de Nazarene, de koning der Joden. Maar als hij dat is, is hij net zo goed, en het is veel belangrijker vervolgens, is hij net zo goed de zoon des mensen. En daarom de wettige losser van de mensheid. En dat speelt natuurlijk in het verhaal een rol. Nou goed, als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij zeggende, kruis, kruis. Kruist hem, net zo je wilt. En Pilatus zei tot hen, neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. Woorden betekenen kennelijk zoveel als, ik kan het niet doen, want ik vind in hem geen schuld. Als je gekruist moet worden, dan moet je dat zelf doen. Nou goed, dat berustte op technische problemen, juridische problemen, want dat mochten ze niet, zoals u weet. En wat er dus gebeurt, is dat de Joden het initiatief nemen, weliswaar, maar dat het wel degelijk vervolgens ook de heidenen zijn die samen met de Joden verantwoordelijk zijn voor de kruisiging. Peter zegt het heel kort. Gij hebt hem overgeleverd in de handen van onrechtvaardigen om gekruist te worden. Wie hebben het gedaan? Gij, de Joden. Wie heeft het uitgevoerd? De heidenen. Maar niet de Joden hebben het gedaan en daarmee vind je ze bij elkaar. En dat is precies wat in die symboliek ook wordt uitgebeeld. De doornenkroon, het purperen kleed, de Joden. Zie de mens, heb je de heidenen ook. En vervolgens zijn het de Joden eerst, de overpriesters en de dienaars, Sanhedrin en al wat erbij hoort. En vervolgens is het Pilatus als vertegenwoordiger van de Romeinse, dus heidense keizer, die gezamenlijk de Heer Jezus verwerpen en kruisigen. Dus neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. Je zult het zelf moeten doen. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf een Gods zoon gemaakt. Men verzint van alles. Eerst is het de koning der Joden, nu is het Gods zoon. Maar het is wel aardig dat we hier de diverse titels van de Heer Jezus op een rij krijgen. Ze komen hier ook bij elkaar. De doornenkroon en de purperen kleed, blijf ik dus zeggen. Uitdrukking van de koning der Joden. Als vertegenwoordiger van de Joden. Zie de mens. Staat hij voor heel de mensheid. Maar vervolgens staat er. Hij heeft zichzelf een God zoon gemaakt. Want hij mag dan zoon van David zijn. Mag dan zoon van Adam zijn. Hij zou zoon van God zijn. Heb je dat? En bij zoon van David kun je dat ook altijd nog zeggen. Dat zou hij zijn, dat moet nog steeds eigenlijk. Voor alle praktische doeleinden is het nog toekomst. Maar als zoon des mensen werd hij gekruist. Voor alle praktische doeleinden inderdaad. Als verlosser van heel de mensheid en de rest kwam later. Hij zou tot zoon van God gesteld worden. Dat was ook de bedoeling en op voorhand eventueel zou hij zo genoemd kunnen worden. En dat is gebeurd in zijn opstanding. En zoon van David en koning der Joden is pas het eind van het verhaal. Dat is de laatste variant. Dat is pas in zijn wederkomst zo, uiteraard. Het mag dan zijn dat de Joden eersten waren, maar ze zouden laatsten worden, zoals bij andere gelegenheid gezegd wordt. Hij heeft zichzelf een godzoon gemaakt. Daar hebben we het al uitgebreid over gehad, dus daar hoef ik nou niet meer op in te gaan. Ik heb laten zien dat het helemaal niet godslasterlijk is. Het is maar de vraag wat je onder de term verstaat. Maar als de term is ontleend gewoon aan het Oude Testament, dan is het een van de titels van de Messias. En waarbij de gedachte is dat deze mens door God zelf zou worden aangesteld als koning over heel de aarde en daarmee over heel de mensheid. En inderdaad ook over het Joodse volk dan. Zie? Godslasterlijk was het op geen enkele wijze. Integendeel, zij dachten dat het dat was wellicht, maar dat komt alleen voort uit onkunde. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd Sommigen zeggen dat komt omdat hij bijgelovig was, zoals alle Romeinen dat waren. Ik moet u zeggen dat het misschien wel zo is, maar dat aan de andere kant men in het verleden zich veel meer bewust was van een geestelijke wereld waaraan de mens onderworpen is. En als dan zo'n uitdrukking voorbij komt, God zoon, dan wordt het toch een beetje link. Dan wordt het toch gevaarlijk. Dus de man gaat eindelijk weer naar binnen om de Heer Jezus verder te ondervragen. Hoe zit dat? Waar nog bij komt dat de term God zoon natuurlijk de klassieke, toen ook al, de klassieke term was ten aanduiding van de koningen. Hè? Toch. Dat is ook met politieke consequenties. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zei tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem, spreekt gij tot mij niet, weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Nou ja, het antwoord van de Heer Jezus ligt zeer voor de hand. Hè? Van, dat mag naar de mens dan zo wezen, maar het is eigenlijk verbeelding. Nou, de mens lijkt het zo, maar het is niet zo. Gij zoudt geen macht tegen mij hebben, indien het u niet van boven gegeven, in de zin van toegestaan, toegelaten, waren. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft grotere zonde. U en ik, wij weten wat de Heer Jezus ook wist. Dat hij zou gekruist worden. Hij was gekomen om door de genade gods voor allen de dood te smaken en door de dood heen te niet te doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Hebreeën 2. Dat wist hij ook. Dus wat hij ook zou zeggen, het zou geen verschil uitmaken. En daarom was het ook niet nodig om wat te zeggen. Zie? Nog afgezien van meer algemene gedachten, dat hij als dienstknecht gods en als profeet gods onder de bescherming stond van Gods wegen. En als hij trouw wilde zijn aan zijn roeping, dan zou het niet uitmaken. Dan zou je beter zijn mond kunnen houden. Laat God maar rechter zijn dan. En die waarheid natuurlijk, die is ook op ons van toepassing. Daarom zeg ik hem ook zo. Ten slotte, hij is het voorbeeld der leer, heet dat in Romeinen hoofdstuk 6, voor ons. We zouden in zijn voetstappen wandelen, zijn voetstappen navolgen, zoals Petrus het bij gelegenheid zegt. En dat geldt precies hetzelfde, wreekt u zelf niet beminden en dat soort dingen. We zouden dat zelf niet doen, niet ons eigen recht zoeken, zeker niet in onze hoedanigheid van kinderen gods. Ik kan me nog voorstellen dat onder omstandigheden je jezelf niet zo ziet. Ik denk dat dat een misverstand is. Maar waar het specifiek onmiskenbaar gaat om de dienst aan God, staan we onder zijn bescherming. En als hij het niet geeft, wat moeten wij dan? Toch? Maar goed, deze dingen waren onvermijdelijk. Dus het maakt de Heer niet uit. En hij zegt gewoon, ja, dat kan wel zo wezen, maar je kunt doen wat je wil, maar het wordt hier van boven gegeven. Daar gaat het om. En de weg van de Heer Jezus was niet afhankelijk van Caiaphas of Annas of van Pilatus of van Herodes, die overigens in het verhaal hier niet eens genoemd wordt. Daar was hij niet van afhankelijk. En ook wij mensen zijn niet van menselijke overheid afhankelijk. Wij christenen niet. Wij gelovigen. Wij leven uit de hand gods, uit de genade gods. En dat betekent dat we ieder onze eigen loopbaan te lopen hebben. En die zouden we maar lopen en dat is het dan. En wij weten dikwijls niet hoe die loopbaan eruit ziet. Maar op dit punt wist de Heer Jezus heel precies hoe die loopbaan eruit zou zien. En direct na zijn opstanding is het eerste wat hij zegt dus ook, hè? Zo ongeveer. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan? En hij verwijt die mensen zelfs dat ze dat ook hadden kunnen weten. Dus omdat het toch in het Oude Testament te vinden is op een of andere manier. En dan liet het hen uit de schriften zien, staat er dan. Hè? De Heer Jezus tot de Emmausgangers. Maar goed, de Heer spreekt dus niet meer. En dan staat er, van toen af zocht Pilatus hem los te laten, vers 12. Maar de Joden riepen zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. En daarmee wordt het proces natuurlijk getrokken binnen het kader van de politiek. Ja, en dan telt waarheid natuurlijk niet meer. En waarheidsvinding, zoals dat heet, in de juridische processen, dan wordt het een andere verhaal. Indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. En ieder die zichzelf een koning maakt, wederspreekt de keizer. Dat is op de wijze van Johannes een zeer korte samenvatting van de gehele uiteenzetting. Wat komt erop neer? Dat de Joden heus aan de keizer kenbaar zullen maken dat deze Jezus zichzelf uitgeeft voor koning. En voor koning der Joden. En zo verder. En dat Pilatus er niks aan doen wil. Daar hem niet tegen wil houden. Of hem wil doden. Met andere woorden. Ze zeggen dan gaan we wel rechtstreeks tot de keizer. En dan wordt Jezus waarschijnlijk ook gekruist. En misschien Pilatus erbij. Met Pilatus liep het trouwens toch slecht af. Maar goed. Waar hebben ze me ook het laatst gesignaleerd? De plaatsnaam heb ik niet meer in het hoofd. Ja, in Frankrijk, ja. Ja, vreemd genoeg. Ik heb er zo mijn gedachten bij. Ja, het is in ballingschap geëindigd in Frankrijk. Maar ik weet niet meer precies waar het was. Nou, doet er ook niet toe. Onder de Galliërs, ja zeker. Maar goed, er worden ze gedreigd met een politieke actie dus. Hè. En als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws genaamd Gabbata. Wat dat nou weer voor details zijn, hoe de plek heet, dat kan u toch ook niet schelen of wel? Hè? En ik haal het aan om te laten zien dat het daarom gaat. Hè? Om die paar dingetjes die zo'n grote symboliek met zich meebrengen. De rest van het verhaal, ach, het is gebeurd. Zo wat, het is gebeurd. Welke plaats het was. Maar het heet dan Lithostrotos in het Grieks en in het Hebreeuws Gabbata. Betekent zoveel als plaveisel. En het idee is dat het een plaats is waar stenen waren samengevoegd. Dat is plaveisel, hè? Stenen, tichelen eventueel. Hoewel het ook natuurstenen kunnen zijn, maakt me niks uit. Maar stenen bij elkaar gebracht als plaveisel. Dus het gedeelte was verhard, maar het zal wel sierlijk plaveisel geweest zijn. Dat kun je wel aannemen. Op die plaats gebeurde dat. Maar de aardigheid is dat zo'n plaveisel, de verzamelde stenen, de samengevoegde stenen, natuurlijk in de eerste plaats een bouwsel zijn. Al is het dan een plat vlak, erg horizontaal. Daarna zeg ik, nou ja, de mens komt heus niet veel verder dan bouwen in een plat vlak en horizontaal. Al bouwt hij torens van een paar honderd meter hoog, bij wijze van spreken. Die begrijp je toch, hè? Het idee is namelijk dat menselijke bouwwerk, samengevoegd van stenen, ongeacht nou even in het algemeen of dat nou natuurstenen zijn of tichelstenen, bakstenen, maakt weinig uit. Het gaat toch om wat de mens opstelt, bouwt, maar niet zozeer aan fysieke bouwwerken natuurlijk, maar het gaat veel meer om de menselijke filosofie. Waarbij je ideeën bij elkaar brengt, redeneringen bij elkaar, brengt en inpast en maakt tot een groot geheel. Vandaar dat de wet in het algemeen, en niet alleen de, maar algemeen, welke wet dan ook, beschouwd wordt in de eerste plaats als eerste beginselen der wereld. Heel fundamenteel, dan heb je dus al een plaveisel, hè? Grondvlak. Zie je? Maar het is mensenwerk en de wet wordt voorgesteld door bouwwerken. Bij voorkeur, niet noodzakelijk, maar als het erom gaat, bij voorkeur van tichelstenen. En dat kom je dan het eerst tegen in Babel, met de torenbouw van Babel natuurlijk. Dan probeert men boven het platte horizontale vlak uit te komen en de hemel te bestormen. Bij wijze van spreken, maar het is in ieder geval wat het uitbeeldt, het bouwen van een toren. Dus religie ook, heb ik nagevraagd aan Karl Barth. Hij zegt, zeg maar Barth, zegt hij. Maar goed, dat doet er nou niet. Maar Karl Barth, de bekende, beroemde theoloog, dat weet u toch, hè? Algemeen geëerde theoloog. Die zei, religie is niks anders dan het bouwen van een toren van Babel om de hemel te bestormen. Religie is de activiteit van de mens om zich aangenaam te maken voor God. Exacte formulering ken ik niet meer. Bovendien, in Duits ben ik al helemaal slecht. Maar dat is wat hij zei. En dat zeg ik ook altijd, toch? Hè? Maar dan hoor je het eens uit de onverdachte kring, denk ik altijd. Ja, hij werd hooglijk in ere gehouden. Men kon niet tegen de geleerde man op die alle platgetreden paden van de opleidingen bewandeld had en zo. Dus erkenning genoot. En hij kreeg dus alle eer, maar ze hebben zijn leringen absoluut nergens aangenomen. Vreemd genoeg. En de man is de beste man, maar zijn leringen... Vreemd. Maar dat is wat hij zei over religie, godsdienst. En dat is het ook. En dat geldt voor de stenen, voor de Ticheltoren van Babel. Het geldt voor de Tichelen pakhuizen. Van bakstenen gebouwde pakhuizen, gebouwd in de slavernij in Egypte door Israël. Het is precies hetzelfde. Het is slavenwerk. En het leidt uiteindelijk tot niks. Enzovoorts. Maar het geldt net zo goed voor bijvoorbeeld een altaar gebouwd door Kain. Al was het dan niet van Tichelen, maar van natuursteen. Er blijft mensenwerk, het wordt een ongeloof gedaan, en men heeft God niet nodig. Men wil hem er ook niet bij hebben. Zie? Om van het bouwen van steden in de Bijbel dan nog maar te zwijgen. Want er staat in eenzelfde kwade daglicht. Het is namelijk de uitbeelding van menselijke filosofie, menselijke systemen en redeneringen als in vijandschap tegen het woord gas. Of als alternatief voor het woord gas, dat is wat het is. En daarom heet dit hier ook, wordt die naam ook genoemd, Lithostrotos, of in het Hebreeuws Gabbata, maar gewoon een plaveisel. Het is een menselijk systeem en op basis daarvan, het is de basis waarop men staat, op basis daarvan wordt de Heer Jezus veroordeeld. Voor hem is geen ruimte in de menselijke filosofie en dus ook niet in de godsdienst, want dat is filosofie bij uitstek. En dat wordt hier uitgebeeld. Nou goed. En dan daarbij, en het was de voorbereiding van het Pascha. Dat betekent gewoon dat vrijdag was hoor, verder niks. De vrijdag in de week van Pascha. Er waren 7 dagen immers in die week. Ongeacht waar die week dan begon, die 7 dagen van de paasviering. Maar als het staat voorbereiding, dan is het gewoon de vrijdag, zo heet die dag. Het was de voorbereiding van het Pascha, paasvrijdag zouden wij zeggen. En omtrent de 6e uren... En hij zeide tot de Joden, zie uw koning. We verwijzen naar de 6e uren, in ieder geval binnen het Johannes-evangelie, want meer kan ik er echt in het kort niet over zeggen, maar de verwijzing naar de 6 in het Johannes-evangelie is altijd de verwijzing naar de Heer als de mens, dan wel als de zoon des mensen, en in laatste instantie zelfs de verwijzing naar de hoge priestelijke functie van de Heer Jezus Christus, want dat is er een die hij ook heeft als zoon des mensen. Zij het dan pas na zijn opstanding. 6 is immers het getal van de mens. En niet van de duivel. Of zo. Dat staat ook in de Bijbel zelf. Hè? En bij 666 staat dat ook. Getal van de mens. Nou ja, een mens van de mens. Vooruit dan maar weer. Zie. En dus is het de Heer Jezus Christus. Trouwens, 666 komt nog maar op 1 andere plaats in de Bijbel voor, behalve Openbaring 13. En daar heeft het van doen met koning Salomo en de schatten van de tempel enzovoorts. En daar spreekt het echt over Christus. Dat de antichrist het ook claimt. Ja, dan komt dat hij het gejat heeft. 666. Daar komt het van. Maar het is niet het getal van de antichrist eigenlijk. In Openbaring is dat zo. Maar in het algemeen... Het getal van de mens. En dus de eerstgeboren onder de mensheid. En dat is wat Maitreya ook inderdaad claimt. Hè? Dat hij de mens is die van alle mensen het verst is op de ladder van de evolutie. De verst omhoog geklommen mens op de ladder van de toren van Babel. Dus de omkering van wat het werkelijk is. Wat het werkelijk is, is hij is juist... van een veel hogere positie naar beneden gekeild, gemikt, gezeild, of hoe het heet mag. He? Toch? Maar goed, maar het is wel wat hij beweert, die omhoog geklommen is, en dat zal de mensheid in het algemeen ook navolgen. En hem als eersteling van de mensen beschouwen. Zo wordt hij voorgesteld. Ik ga er liever niet uitgebreid op in, maar zo is dat. Hè? Nou goed, 6. Maar hier is de 6... De uitdrukking van de Heer Jezus als de mens, de zoon des mensen. En er staat over hem, en hij zei tot de Joden, ziet uw koning. En dus inderdaad de koning, de mens die zou heersen. Over geheel de aarde, over alle volkeren en primair over de Joden uiteraard. Dan wel over Israël. En Pilatus zegt, daar is hij. Eerst zei, ziet de mens in vers 5. Nu zegt hij, ziet uw koning, en in beide gevallen riepen zij, neem weg, kruis hem, en zo verder. En voor alle duidelijkheid zal ik dan uw koning kruisigen...